maxima tussen 5 en 11 graden. Er staat ook een vrij krachtige wind. Volgende week is het aanhoudend wisselvallig en vaak winderig. Het wordt wel geleidelijk aan zachter. Meer op vrtnieuws.be.
Tegels. Natuursteen. Parket. Impermo.
Radio.
Massage.
Touché.
Touché, vandaag met Elisabeth Severino Fernandez. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Maar ik mag ook Miss Ellie zeggen.
Ja, of gewoon Ellie is ook goed.
Want dat is jouw slampoet-naam, Miss
Ellie? Ja, dat is
Ellie,
mijn performance-naam.
Of wordt die ondertussen ook gebruikt buiten die sector?
Ja, dat is oorspronkelijk begonnen omdat ik in Gent woonde en ik had daar een vriendin die altijd zei, hey Miss, en dan heb ik eens meegedaan met Rumble in the Jungle en dan was het ook Miss Ellie. En dan heb ik dat zo overgenomen, maar ik word wel echt Ellie genoemd door iedereen.
Ja, want het is een lange naam, hè, Elisabeth? Ja. Severino Fernandez, ja. Valt daar iets over te vertellen, dat die zo lang is?
Ja, dat ik nooit genoeg ruimte heb op formulieren om die naam in te vullen, bijvoorbeeld.
Allicht.
Dus daar blijf ik voor pleiten, voor meer ruimte voor de naam.
Ja, ik zei het al even, hè. Je bent een slam poet.
Ja.
Hoe omschrijf je zoiets? Wat is dat in het Nederlands?
Eigenlijk, want in België gebruiken we dat een beetje door elkaar, die termen. Dus slam gaat eigenlijk over de wedstrijdvorm van poëzie. Want spoken word is dan eigenlijk de kunstvorm. En in het Nederlands zou het dan het gesproken woordartiest zijn of zo. Of een woordartiest of een woordkunstenaar, zeggen ze dat dan. Dus ja, zo zou ik het omschrijven. Ik ben eerder een spoken word, dus ik ben iemand die met woorden bezig is, performance. En dat is dan het verschil met een klassiekere dichter, om het zo te zeggen, is dat wij echt heel hard ook op voordracht, op het performen, om het echt de boodschap over te brengen,
ja,
bezig zijn.
Je bent de founding mother van Mama's Open Mic,
yes,
waar je ook een Ultima mee hebt gewonnen een paar,
yes,
weken geleden. Mama's Open Mic, hoe zou je dat omschrijven? Wat gebeurt daar precies?
Dat is een open mic event. Een open mic event betekent dat we wel een gedeelte van de artiesten vastleggen, maar dat daar ook publiek op mag afkomen en zich ter plekke kan inschrijven om deel te nemen, waardoor je nooit niet helemaal zeker weet wat voor een avond dat je gaat krijgen. Dat zorgt er ook heel hard voor dat we dan heel veel interactie hebben met het publiek en fantastisch mooie momenten krijgen van mensen die voor het eerst een gedichtje komen brengen of die een heel diepe tekst voor hun komen brengen. En dat kan over alle soorten onderwerpen gaan. Soms gaat dat over iemand die een zelfmoordpoging heeft overleefd. Soms gaat dat ook gewoon iemand die kwaad is op zijn ex of haar ex, die daar iets komt over vertellen of op de maatschappij daar iets over wil delen, over depressies. Hey, ik heb het nu wel over de zwaarde onderwerpen, omdat dat vaak wel hetgene is dat langer blijft nazinderen. Maar dat kan over eender wat gaan. Of liedjes komen delen, of eigen kunst komen delen. En dat dan op een plek waar je heel veel liefde van het publiek krijgt.
Ja, en sta je daar zelf ook nog wel eens op het podium?
Ik heb dat in het begin een paar keer gedaan, maar ik heb daar vrij snel van afgestapt van dat idee. Omdat ik vond van, als je dat dan doet als organisator, neem je snel heel veel plek in. En dat vond ik niet zo juist of zo. Dat voelde niet helemaal correct aan. Om dat op je eigen podium daar elke keer te staan. Ik ben daar wel elke keer. Dat is heel uitzonderlijk dat ik daar niet ben. Maar ik vind dat wel belangrijk om een boodschap te geven van Mama's Open Mic is er voor de rest en niet om mijn eigen ego te strelen of mijn eigen podium te misbruiken, om het zo te zeggen. Of zo.
Hoe zou jij jezelf omschrijven?
Goh, dat is altijd zo'n moeilijke vraag. Ik denk als een heel gepassioneerde vrouw met heel veel meningen. Een gepassioneerde vrouw met heel veel meningen. Een beetje een chaot, een beetje warhoofd soms. Maar vooral heel gepassioneerd, ambitieus en met heel veel liefde voor de mensen en de kunst.
Passie voor mensen?
Absoluut. Mm-hmm. Absoluut. Een heel grote passie voor mensen. Ik ben ook heel erg met mensenrechten bezig rond racisme of gender of eender wat. Ik vind van daar is niet genoeg aandacht voor. Armoede. Ik vind dat allemaal heel belangrijke onderwerpen. Dus ja, zeker een passie voor de mens.
Toen ik jou belde om een dag af te spreken, om jou te gast te hebben in Touché, zei je 8 maart, Internationale Vrouwendag.
Ja.
Mag ik dan komen?
Ja.
Omdat die zaak jou ook heel na aan het hart ligt.
Ja, zeker. Het is nog altijd ook in de spoken word, maar ik denk in het algemeen in de wereld zie je nog altijd dat de machtsposities vaak door mannen worden ingenomen of zo. Dus ik vind dat wel een belangrijke om daar altijd extra aandacht voor te hebben en plaats voor te maken. Van kijk, wij staan hier en wij doen dat. En het is niet makkelijk om als vrouw een baas te zijn, om het zo te zeggen dan. Dat wordt sneller in vraag gesteld dan bij andere mensen die niet vrouw zijn. Dus ik vind dat wel een heel belangrijke. Ja.
Stof genoeg om het 2 uur lang over te hebben.
Absoluut.
Elisabeth Severino Fernandez, welkom in Touché.
Radio 1.
Friedel Lesage.
Touché.
Baby girl, let niet op de reflectie in de spiegel. Baby girl, jou. Depressie is een leugen. Mening al gevormd, Gods eigendom. Ah, 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 ah. Doe toch niet zo dom, je hebt niemand rondom jou. Vrienden, ze zijn zoek, op jou rust er een vloek. Alles in jouw handen gaat dood. Je blijft alleen met de stemmen in je hoofd. Niets is jouw morgen beloofd. Tranen overbodig, niemand heeft jou nodig. Dus veeg ze snel weg. En doe toch niet zo complex. Baby girl, let niet op de reflectie in de spiegel. Baby girl, jou. Depressie is een leugen. Baby girl, let niet op de reflectie in de spiegel. Baby girl. Ja, blijkt me te kennen, maar je kent me niet. Voel je mijn pijn, voel je mijn verdriet? Zie jij een uitweg, wanneer ik het niet zie? Neem een kijkje in het diepste van mijn ziel. Geef je een lach iedere dag. Wel, soms naai ik die op mijn gezicht. Waardeloos, machteloos, blind. Verward, gestraft. Je bent nog een kind. Spreek niet, beleef niet, geraak er maar over. Maar de stemmen en drama's blijven me achtervolgen. Met beide handen op mijn oren blok ik het geluid. Maar je zit in mijn hoofd en geraakt er niet meer uit.
Reflectie, prachtig nummer van Ikraam. Ja. Ze was finaliste bij de talentenjacht van Studio Brussel in de Nieuwe Lichting. Mm-hmm. En ik zag dat ze eind deze maand ook mag optreden in de Beurschouwburg in Brussel. Elisabeth Severino Fernandez, ik laat ze horen omdat ze dit allemaal misschien wel heeft bereikt dankzij Mama's Open Mic, dankzij jouw organisatie. Kan dat kloppen?
Ik heb het daar moeilijk mee, omdat mensen al talent hebben voordat ze bij ons binnenstappen en al een idee hebben en vol met ja, fantastische nummers afkomen. Waar wij dan misschien wel een heel groot een rol in kunnen spelen, is dat we dat opmerken, sneller dan andere mensen, omdat we andere referenties soms aanhouden. En die mensen dan ook heel veel boeken. Ik zag Ikraan de eerste keer en ik werd daar echt helemaal verliefd op. Van wauw, wat een figuur. En ook haar uitstraling en hoe dat ze op een podium stond. En dan dat eerste jaar dat ik ze leerde kennen, heb ik die op bijna alle plekken, alle boekingen dat we hadden, had ik zoiets van, ja, jij moet daar staan. Ikraan, ik heb er nog eentje. Ikraan, ik heb er nog eentje. Maar ze was al wie ze was voordat ze bij ons binnenkwam. En dat vind ik wel een belangrijke om te zeggen, ook over alle artiesten die bij ons binnenkomen, van die krijgen wel een podium. Maar ze waren al die mensen voordat ze bij ons binnenkwamen. Dus wij kunnen enkel een soort toegang zijn tot de rest of zo.
Zo zijn er nog wel een paar. Hè? Ja. Soen Suki is ook een vaste klant bij jullie. Marta Doro.
Daarom.
Daro, ja. De actrice die te zien was in Black en ondertussen ook als zangeres bezig is en een shooting star was in Berlijn. Seko Wellegem, de nieuwe stadsdichter in Antwerpen, kent jullie ook heel erg goed?
Ja, ja. Ik ken bijna al die mensen heel goed. Dat worden op den duur ook vrienden eigenlijk gewoon. Hè. Dus dat zijn mensen die dat je dan leert kennen. Maar nogmaals wil ik wel benadrukken dat al die mensen al met hun talent of met hun kunst bezig waren. En dat dan gewoon een soort combinatie is van vibes, dat wij heel hard vibeden en dat we heel hard op dezelfde golflengte zaten. En dat dan een mooie klik is. En het is ook die klik als organisatie dat ervoor zorgt dat je mooie avonden kunt creëren. Want als je onderling klikt als organisatie tijdens het ontvangen van je artiesten, voelen die zich op hun gemak en kan hun ster meer stralen of zo. Dus daar zorgen we wel heel hard voor, dat we de artiesten die dat we bij ons hebben, de open micers, maar ook de mensen die dat we boeken, daar geven we heel veel aandacht voor. Nu dat ons team is uitgebreid, hebben we bijvoorbeeld een hospitality person die alleen maar bezig is om die mensen op hun gemak te stellen en goede vibes te sturen en te hypen, zodat ze zeker het beste van zichzelf kunnen laten zien. Want ja.
Het is om die reden dat jullie een Ultima hebben gewonnen in de categorie amateurkunsten een aantal weken geleden. Dat was in de Stadsschouwburg van Brugge. Jullie mochten daar op het podium komen. Jij samen met jouw partner in crime, Samira Saleh. En dat klonk toen zo.
De Ultima voor de amateurkunsten die gaat naar een vereniging die dichters, slam poets, zangers, stand-up comedians, rappers, hiphoppers een microfoon geeft. De bezielsters zijn Elisabeth Severino Fernandez en Samira Saleh. De Ultima amateurkunsten gaat naar Mama's Open Mic.
Touché. Daar volgde ook nog een oorverdovend applaus. Hoe is het om dit nu terug te horen?
Ja, ik ben bijna even excited als toen. Ik sta hier ook al zo terug te kwispelen van wauw, wat een moment was dat. En ook gewoon om uw naam en ook Samira's naam op die manier door een Marcel, die ik al ken sinds dat ik een kind ben, van op tv, door uw naam daardoor te horen zeggen, ja, dat doet wel iets met een mens.
In het juryverslag stond, Mama's Open Mic onderscheidt zich door de creatie van een safe space. Wat is dat precies, die safe space?
Wel, ondertussen heb ik geleerd van mijn partner dan, Samira, dat het eigenlijk meer een safer space is, omdat we niet kunnen garanderen dat mensen compleet veilig zijn, omdat er open mics zijn. Dus je kunt niet altijd garanderen dat allemaal oké gebeurt. Maar wij proberen echt, wij zeggen dat ook elke keer opnieuw, van hier wordt racisme niet getolereerd, seksisme, alle negatieve ismes worden hier niet getolereerd. Wij grijpen daar ook op in als dat gebeurt, als we worden aangesproken. Voor mij betekent dat eigenlijk van, als er iets gebeurt waardoor je gekwetst wordt en dat gaat over iets discriminatorisch, en je spreekt mij daarop aan, als ik het zelf nog niet heb opgemerkt, dan mag je verwachten dat ik je ga verdedigen en je ga beschermen en die persoon die dat heeft gedaan, daarop ga aanspreken. Van kijk, dat wordt niet geapprecieerd als je iets homofoob zegt. Hier zitten mensen van alle genders en seksualiteiten, dat wordt hier niet geapprecieerd. Je blijft welkom, maar dat gaat er niet meer op ons podium komen zeggen, want dan zijn deze mensen niet meer veilig. En ook wij zijn allemaal vrouwen van kleur, of vooral vrouwen van kleur, want er zit ook een man, twee mannen nu ondertussen in ons team. Er zitten ook mensen van verschillende seksualiteiten in ons team. Als wij niet safe zijn of veilig zijn op onze eigen plek, dan wordt het problematisch. Dus we proberen dat ook wel als standaard te houden. Van kijk, wij moeten ons goed voelen, zodat we de rest kunnen goed doen voelen. En dan, dat vermenigvuldigt zich op die manier. En mensen appreciëren dat heel hard eigenlijk. Dat ze weten dat.
Wat er ook nog in dat juryverslag stond, was dat jullie een pioniersrol vervullen met betrekking tot inclusie en transformatie van het podium kunstenlandschap. Grote woorden, maar het is wel waar, denk ik, hè?
Ja, kijk, een paar jaar geleden toen we begonnen, was er vooral Nufset, had je vooral dat groot podium, dat platform. En er waren geen tussenstappen daar naartoe om daar te geraken. En ik had ook zoiets van, ooit droom ik ervan om op dat podium te staan, maar hoe gaat die een mens weten dat ik besta? Dus dat al, het feit dat we dat al creëerden en een soort stabiliteit creëerden in die events, dat mensen konden komen en elke week, toen was dat twee wekelijks, nu is dat één keer op de maand. Dat mensen elke keer wisten van oké, daar kan ik mijn kunst komen oefenen. Want als podiumkunstenaar heb je publiek nodig. Dat is gewoon, je hebt die kilometers nodig op het podium voor een publiek om te voelen hoe dat ze reageren, hoe dat jij daarop staat, hoe dat is om je tekst te vergeten bijvoorbeeld of zo, om daarna te kunnen groeien en naar grotere podia te kunnen gaan.
Jullie kregen ontzettend veel applaus. Mm-hmm. Maar diezelfde avond was ook bewogen omdat toen de minister van Cultuur, Jan Bon, op het podium kwam, toen werd er gejouwd. Hè. Hij werd uitgejouwd en zelfs met tomaten bekogeld. Hoe heb jij dat ervaren?
Wij zaten op de eerste rij. Toen, tijdens Ultima. En wij hadden op voorhand afgesproken dat als die man op podium stapte, vanaf het moment dat hij begon te spreken, dat wij als statement gingen opstaan en naar buiten lopen. Dus als je naar de camerabeelden kijkt en je ziet zo wat mensen bewegen, zijn wij daar die aan het vertrekken zijn eigenlijk, omdat we zoiets hadden van, we gaan niet op een meter afstand luisteren naar iemand die eigenlijk helemaal niet voor ons spreekt en helemaal niet onze belangen in zijn gedachten heeft of zo. Dus wij gaan dat ook niet condonen of zo, om door daar te blijven zitten en naar te luisteren. Ik ben blij dat de tomaten langs ons zijn gepasseerd, want die hadden evengoed ons kunnen raken natuurlijk als die iets slechter hadden gemikt. Dus wij waren eigenlijk onderweg naar buiten. Ik heb dat ook helemaal niet gezien, dat er een tomaat werd gegooid. Ik wil ook wel zeggen dat het een beperkt aantal, een klein groepje was die dat heeft gezegd. De rest was eigenlijk wel.
Ja, dat was natuurlijk een reactie op de besparingen in de cultuursector. Mm-hmm. Maar jullie hebben nu wel een geldprijs gekregen, hè?
Ja, ja.
Van de minister.
Ja, niet van de minister, zou ik zeggen. Wij werden gekozen voordat de minister minister werd. Hè? Mm-hmm. Laat dat wel duidelijk zijn door een onafhankelijke jury, een vakjury. Ik prefereer om te zeggen, we hebben dat gekregen van de sector. Mm-hmm. Om het zo te zeggen, want die man is nog maar enkele maanden minister. Ja. Hè?
Het is wel geld dat jullie kunnen gebruiken, denk ik. Hè?
Maar het zal niet zijn. Er zal een
waar
deel van
krijgen uitgeven. Jullie tot nog toe jullie werkingsgeld?
Werkingsgeld hebben we eigenlijk zelfs niet. Dus voornamelijk vrijwilligerswerk. Daar willen we wel dit jaar graag, afhankelijk van hoe dat met de subsidies zit, natuurlijk verandering inbrengen. Heel veel komt binnen via boekingen. Dus we hebben grote partners, gelijk Zomer van Antwerpen of zo. Of als wij op locatie gaan, is het sowieso betalend. En als wij het in Antwerpen doen, in het bos, dan doen we dat gratis. Dan is het hele team daar gratis. Dus de helft van het jaar werken wij vrijwillig om dat te organiseren, omdat we dat heel belangrijk vinden. Omdat we er allemaal, iedereen van het team is eigenlijk ook een open micer op een gegeven moment geweest. En we hebben er allemaal zoveel aan gehad dat we dat ook belangrijk vinden om dat te blijven doen, een locatie te creëren waar dat niet draait om het geld, maar echt gewoon oefenen. Want dat is oefening baart kunst en daar zijn we dan heel erg mee bezig. Maar dus vooral op boekingen, op locaties. En we worden betaald met heel veel liefde. Vorig jaar hebben we ook courgettes gekregen van iemand.
Is echt?
Ja. Dus ja, die manier.
Jullie bestaan ondertussen 10 jaar, hè?
Dit is het negende jaar.
Het negende jaar, of als bijna. We het afronden daarboven. Ja, ja. Bijna 10 jaar.
Ja, dat is waar.
En het is begonnen voor jou uit noodzaak.
Ik had eerst heel lang niet door wat het was dat ik zelf maakte. Dus ik schreef teksten, maar het was geen rap. Het waren ook geen gedichten, want ze waren te ritmisch en te rap of te rijmerig of zo. En ik kende dat nog niet zo goed. En dan heb ik een workshop gevolgd via Kraak het Cultuurhuis. Dat is ook de man achter Nufset die dat toen heeft georganiseerd. En die heeft toen Amir Suleiman naar hier gebracht. Een grote Afro-Amerikaanse poëet. En hij was eigenlijk degene die zoiets had van, ja, jullie moeten open mics. Allee, jullie kennen dat niet, jullie moeten open mics organiseren. En dan 6 maanden later met het idee van, toen heb ik voor het eerst ook mijn teksten gebracht in die workshop. En dan dacht ik van, ik wil dit is het gewoon. En dan dacht ik van, ja, als niemand anders het doet, ja, dan kan ik het moeten doen. Hè. En dan denk ik veel van de dingen die ik heb gedaan uit ongeduld heb gedaan. Van oké, als jullie het niet doen, dan doe ik het wel. Het is goed.
En was het moeilijk om een plek te vinden, om een podium te vinden?
Oorspronkelijk, dus de naam Mama Matrea, Mama's Open Mic, komt ook omdat we dat in het café van een vriendin van mij deden. Sandra Delgadillo, dat is ook een danseres. En zij had een café genaamd Mama Matrea. Dat ook is ontstaan waar dat zij ook zo de vrouwelijke kracht naar voren wou brengen. Mama Matrea is een Aziatische godin die staat voor vrouwelijkheid. En dus was de sprong snel gemaakt naar Mama's Open Mic. Mm-hmm. Dus dat was eigenlijk vrij snel gegaan, dankzij haar.
En ondertussen doe je dat sowieso elke tweede dinsdag van de maand in het bos in Antwerpen. Dat is geen bos, maar dat is een plek waar creatievelingen hun ei kwijt kunnen, een kunstenaarsplek. En daar kan iedereen naartoe. Je komt aan, je zegt, ik heb iets te vertellen, je krijgt 3 minuten. Mm-hmm. En iedereen kan daar terecht.
Iedereen, absoluut.
Zelfs ook een oude opa van 80?
Ja, zeker. Echt? Grappig dat je dat vertelt. Vraagt. Ik heb vorig jaar, en ik ga dat dit jaar opnieuw doen, heb ik een project gedaan in samenwerking met Urban Woorden, Seniorenslam. We hebben dat in Brussel gedaan, we hebben dat gepresenteerd in het KVS. Dus senioren zijn daar ook geïnteresseerd in, absoluut. Iedereen, ik denk dat de oudste openmaker dat we al hebben gehad in de 80 was.
En de onderwerpen, je hebt er al een paar opgegeven, hè, zijn soms zwaar, gaat over het persoonlijke leven. Maar hoe ver kan het gaan? Wat is het meest verrassende dat je daar al op het podium hebt gehoord?
Ik heb gehoord, ja, ik heb al van, echt, ja, dat is al 8 jaar, dus dat zijn ontzettend veel performances. Ik herinner mij dat er ooit iemand op een motto is binnengekomen. Ja, dat was heel speciaal. Ja, ik ga iets speciaals doen. Is dat goed? Ja, oké, doe maar. Hup, een motto. Wat we ook al hebben gezien, en dat zijn vaak de mooiste momenten, is als er iemand begint en dan komt daar ineens iemand bij van ja, wel, ik heb een gitaar bij, kom, we gaan muziek maken en dat gebeurt ter plekke. En dat is heel mooi om te zien. Als er dan, dat is echt magie, hè. Dat is gewoon, dat kunnen niet nadoen. Dus, ja.
Quiero contarle, mi mano, un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero. Y dice así. Los años 1600, cuando el tirano mandó las calles de Cartagena, aquella historia vivió.
La Negra van Joey Arroyo. Elisabeth Severino Fernandez, dankjewel dat je goedkeurt dat ik het goed heb uitgesproken.
Ja,
ik heb dan ook lang geoefend. Jij begon spontaan te dansen op deze muziek. Heerlijk om te zien hier in de studio. Wat doet deze muziek met jou?
Ja, daar word ik echt gelukkig van. Hè. Dat brengt mij echt naar mooie plekken, zoals mijn kindertijd en naar Zuid-Amerika en naar mijn roots eigenlijk. Ik word daar, de zon schijnt, ik weet niet, in de studio ineens.
Nochtans, de tekst is niet vrijblijvend, hè?
Nee, de tekst dat gaat dus eigenlijk over een slavendrijver in Zuid-Amerika die een zwarte vrouw mishandelt en de man van die vrouw zegt no le pega la negra, van slaag mijn vrouw. Niet. Dus dat is een heel diepe tekst. Maar ik vind dat een fantastisch mooie tekst, omdat dat nog altijd iets is dat nog altijd een beetje een taboe is. Er wordt meer en meer over gesproken, denk onder Amerikaanse invloeden over die geschiedenis. Die zijn daar wel voorlopers in, maar er is nog heel veel werk rond racisme, rond anti-blackness in Zuid-Amerika, terwijl wij een heel grote zwarte community hebben. Mijn vader is ook een zwarte man. Dus die onderwerpen liggen mij heel nauw aan het hart. Van, dat is belangrijk dat we het daarover blijven hebben, dat daar nog altijd heel veel problemen zijn.
Is het ook via jouw vader dat je deze muziek hebt leren kennen?
Ja, absoluut. Dus mijn vader claimt een van de eerste salsa-leraren in België te zijn geweest. En vroeger, ondertussen zal hij niet meer misschien zo bekend zijn, maar ik werd daar vroeger door heel veel andere salsa-leraren wel door aangesproken. Dus mijn vader, zijn naam is Lincoln Severino. Voor de mensen daar, shout out to my dad. Ik heb als kind heel veel van de salsa-lessen mogen meemaken. Ik zat dan aan de zijkant en ik mocht dan ook af en toe mijn podium-movejes doen. Ik was als kind niet zo heel ritmisch. Ik werd ook heel veel uitgelachen door de Dominican community toen. Ik heb daar heel lang op moeten oefenen om salsa te leren. Ja. Maar ondertussen is dat wel een traditie geworden om elke keer dat ik mijn vader zie toch wel een salsaatje te doen.
Is echt?
Of een merengue te doen.
En corrigeert hij jou dan?
Absoluut. Ja, dat is direct niet naar je voeten kijken, schouders recht, schouders niet bewegen, alleen je poep bewegen. Ze krijgen nog altijd wel commentaren op. Mijn oma ook een jaar geleden vroeg ze van ja, het is mijn verjaardag binnenkort. Wil jij mij niet nog eens naar een salsatheek brengen? En dan heb ik mijn oma getrakteerd op een salsaavond in een discotheek. En dan is die ook helemaal gelukkig. Dus dat is wel een belangrijk ding voor ons.
Behalve deze muziek is ook dit een deel van jouw jeugd. Hè? Dus luisteren of je het herkent. Kleine intro.
Die zegt goed wat.
Ja! Club Dorothée. Ja. Een kinderprogramma, jeugdprogramma op TF1. Mm-hmm. Was dat jarenlang gelopen heeft. Een soort show waarin de presentatrice Dorothée allerlei programma's aankondigde. Ook zelf zong en dingen deed. Jij was vaste fan?
Ik was vaste fan. Ik heb echt Dragon Ball Z, dat ze nu zo kennen. Ik heb dat als Dragon Ball Z leren kennen. En Le Chevalier de Zodiac. En nu is manga en anime heel populair. Maar zij was echt ver vooruit. Tijd al die dingen aan het tonen. Ik herinner me echt momenten dat ik zo... Want ik heb denk ik ietsje te lang aan de papfles gezeten, maar dat ik zo als 4-5-jarige zo mijn chocolademelk papfles zo opzij schoof, zodat ik zo toch nog tactisch naar tv kon kijken.
Dus je keek naar Franstalige kinderprogramma's?
Ik keek naar Franstalige
kinderen. En hoe kwam dat?
Omdat mijn ouders geen Nederlands spraken en mijn moeder sprak wel Frans, dus wij keken altijd naar Franse tv, dus ik heb eigenlijk ook niet zo heel veel Vlaamse tv-cultuur meegekregen, totaal niet eigenlijk. Ik weet dat Schuif Af heeft bestaan, maar ik heb daar nooit naar gekeken.
Ja, maar je sprak daarnet ook al Spaans. Mm-hmm. Hoeveel talen spreek je?
Ik spreek 5 talen vloeiend. Mm-hmm. Ja, en dat is al vrij snel gegaan, dus ik heb daar nooit niet echt veel moeite voor moeten doen. Dat was... Ja, mijn vader sprak geen Portugees, dus wij spraken thuis Spaans. Maar wij gingen wel elk jaar terug naar Portugal, dus ik heb daar ook Portugees geleerd. En dan Nederlands op school en dan Frans via de tv. En ook omdat dat vaak de voertaal was, als er dan mensen bij ons thuis kwamen, dan is Frans of Engels vaak de voertaal om toch nog met iedereen te kunnen communiceren.
En zo'n talenkennis, was dat een voordeel of een nadeel op school?
Alle twee, op school. Ik denk soms eerder dan een nadeel, omdat daar... nog veel te weinig kennis over is, over het polygloot zijn. Mensen in Vlaanderen of in België, of in mijn ervaringen, hadden daar niet zo heel veel begrip voor dat je dan de en het en die en dat niet uit elkaar kunt halen. Ik heb een paar jaar geleden nog eens mijn lerares Nederlands van Ellie, ik ga je nog eens de regels uitleggen rond die, dat en de, het. En dat is iets dat ik altijd zal blijven doen. Dus als polygloot heb ik geen moedertaalniveau in geen enkele taal. Dus ik zal altijd schoonheidsfoutjes maken. En daar ben ik wel verschillende keren op aangesproken. Dat heeft lang geduurd dat ik dat kon loslaten van kijk, ik spreek gewoon meerdere talen. En dat heeft voordelen, want ik kan met veel meer mensen praten, maar heeft ook nadelen, want ik zal nooit geen enkele taal perfect kunnen of kunnen op een niveau van iemand die alleen die taal spreekt of zo.
Was je een goede leerling?
Ik vrees ervoor. Ik denk zeker in de puberteit dat ik een paar leraren grijze haren heb bezorgd.
En weet je hoe dat komt?
Ja, ik denk het wel. Het was niet altijd even makkelijk. Mijn ouders zijn gescheiden en dat heeft wel een impact op mij gehad. Wij zijn ook verschillende keren verhuisd. En ik denk ook dat ik mij heel veel heb verveeld in de les. Ik ben jammer genoeg wel een slachtoffer van het watervalsysteem, waarbij dat er tegen mij in het zesde werd gezegd van goh, technische, ik weet het niet, jong. Ik zou toch iets met je handen gaan doen. En En achteraf gezien vind ik dat heel chockerend, want ja, ik sprak toen al wel 5 talen en dat zegt toch wel iets over iemand van intelligentie of zo. En ik zat dus in richtingen die vaak containerrichtingen zijn, om het zo te zeggen, gelijk handel en toerisme. En richtingen ja, die mij eigenlijk echt niet lagen. Aan toerisme heb ik uiteindelijk veel gehad, omdat ik wel heb leren organiseren en werken met groepen of zo, maar... Ja, achteraf gezien had ik veel beter kunst moeten doen of humane wetenschappen van in het begin.
Had je het gevoel dat er toch een vooroordeel was ten opzichte van jou?
Absoluut, absoluut. Ja? Ja.
Denk je dat daardoor je in een verkeerde richting bent gestuurd?
Vrij zeker, omdat ja, ik had meer energie misschien of ik uitte mijn energie op andere manieren. Op een gegeven moment werd er ook gezegd in het vierde leerjaar, dat weet ik nog heel goed, van mij, je bent zo'n drukke, zouden niet elke dag wat sporten, dus dat moest zodat ik... uitgeput naar school kon gaan. Dus ik denk soms dat we kinderen die van andere afkomst zijn, die op een heel andere, veel bewegelijker zijn van thuis uit of zo, hé, dat wordt niet, hé, dat wordt gezien als iets, ja, je bent wilder, dus je bent dommer eigenlijk. En daar heb ik wel last van gehad of zo.
Want je hebt je diploma via de middenjury gehaald.
Ja, via middenjury in tweede kans onderwijs. En dat was een van de beste beslissingen dat ik kon maken.
Ah ja, waarom?
Omdat op school, die laatste jaar, dus ik ben van de 2 middelbare scholen waar ik heb gezeten, ben ik weggestuurd. Zagen ze dan niet meer zitten om mij nog les te geven daarna. Werd ook zo gezegd van ja, we zien dat niet meer zitten. Je mag er niet meer ingeschreven staan. En dat was ook op het 6e middelbaar. En dan de laatste jaar werd er constant gezegd van kun je niet normaal doen, kun je niet zijn gelijk de rest. En daar heb ik heel grote complexen aan overgehouden. Het heeft een paar jaar geduurd. En dan ben ik op die school gaan zitten, op volwassenenonderwijs. En dan werd je als volwassene, als gelijke aangesproken. En dat deed iets helemaal anders met mij. En ik heb ook mensen voor de klas gezien die wel gepassioneerd waren door een vak. Want dat heb je natuurlijk soms met vaste benoemingen. Mensen die een beetje uitgeblust geraken. Die ook niet genoeg ondersteund zijn geweest natuurlijk door het systeem. Daar is niet veel ruimte voor, er is heel veel verandering. Dus er komt heel veel bij kijken om leraar te zijn. En dan een vaste benoeming zorgt dan ja, dat je niet per se de beste leraar bent, maar toch wel voor een klas mocht blijven staan. En dat heeft veel impact op een zelfvertrouwen van een persoon als een leerkracht het niet wil zien of niet kan zien, omdat hij zelf met van alles zit. En in tweede kansonderwijs, ik heb wel heel veel extra bijlessen moeten doen, omdat ik geen wiskunde had gekregen of heel weinig, of fysica of chemie. Dat waren allemaal vakken die helemaal nieuw waren, maar die leraren waren zo gemotiveerd. En hebben mij ook gewoon geleerd om te leren. Wat een heel belangrijke is, zo structureren. Hoe kan je iets ja, helemaal begrijpen? Hoe kan je de geschiedenis proberen te bevatten? Hoe kan je de grote lijnen zien of zo? En dat was waardevol.
Malcolm Garvey, here we study. Life was like a movie study. Malcolm Garvey, here we. Malcolm Garvey, here we.
Life was like a movie.
Organize everything I do's revolutionize. I build what's good for the whole damn hood. Study G's like these, really think you should. I study Malcolm Garvey Huey, Malcolm Garvey Huey, Marcel Cody with the Uzi, listening to Fela Kuti. I'm a goon with the machete, especially if it's deadly. Got the Santos for the Hexy to protect me, so respect me. This is heavy, legendary, revolutionary. My wifey, she resurrect me when they thought they had me buried. Took me out the cemetery, now it's family over every, cause that's all that's necessary to avoid the commissary. I'ma live for you 5, so I stop getting high. If you know, then you recognize it's that black and brown pride. This the power of the mind, RBG, God divine. You can see through the lies if you could read between the lines. I live, I die, I organize everything I do, revolutionize. I build what's good for the whole damn hood. Study G's like these, really think you should. Malcolm Garvey Huey, study Malcolm Garvey Huey, Malcolm Garvey Huey,
Malcolm Garvey Huey, Bungie Bobby, Pac and Tukey, sitting by the door so you can say I'm acting spooky, just like in the movie, son, you better pack your tuli, niggas wish be acting fruity, you'll be cracking like they pookie, rather smoke a doobie than be burning and eluding, bang bang, pig shooting, we should blame Rudy Julie, Yanny for the camera, shine a white and nose candy, let you banging on the system, you a gangster wearing panties, RBG my family, from the Bronx to Miami, police cannot stand me, Pacquiao like a Manny, call me little Bobby Hutton, cause I'm first to push the button, rappers don't be saying nothing to the system, we say fuck them. This is for Nahanda, mama see mama Akua, all the real OGs, I'm a soldier cause you told me study Malcolm Garvey Huey, Malcolm Garvey Huey, Malcolm Garvey Huey, I'm reporting in the duty.
sticky, icky. Yours truly here for duty. Don DeVito, M.A. Uno. You know how we drop the jury. This is real, not a movie. Not Mickey, Donald, Goofy. I'm a soldier. I avoid a bitch, nigga, like the cooties.
School face in a hoodie.
Fresh pair of khakis. We could do this like we fam. I go to war like the Apaches. For whatever, I stay ready. I learned that in Tallahassee. Baba Toon, they used to school me as a juvie. Skipping classes. Never let the system use me. My duty is my passage. Watch the homies in your army. They don't always show they badges. Keep your family living healthy. Teach your children about they blackness. Teach your wifey how to use the ratchet. This shit is classic. Get your food, clothes, and shelter. Fuck the system, pimp it backwards. I ain't hating, I'm just saying. If you wanna be a rapper, study
Malcolm Garvey Huey. Malcolm Garvey Huey. Study Malcolm Garvey Huey. Malcolm Garvey Huey. Study Malcolm Garvey Huey. Malcolm Garvey Huey. Study Malcolm Garvey Huey. Malcolm Garvey Huey.
A tactical approach is designed to get certain results. It's designed to keep you alive. It's designed to bring about victory.
Het Amerikaanse hip-hop duo Dead Prez met Malcolm Harvey Huey over Malcolm X, Marcus Garvey en Huey P. Newton, die elk op hun manier een belangrijke rol hebben gespeeld in de Black Liberation Movement. Elisabeth Severino Fernandez, je wou dit absoluut op Radio 1 introduceren.
Ja, ik vind dat echt een super powerful song. Het feit dat hij die drie mannen na elkaar benoemt, maar ook de boodschap van het refrein, I live, I die, I organize. Dat het heel hard gericht is op, kijk, studeer uw geschiedenis, weet wat er is gebeurd met de bevolking, met uw mensen ook, en organiseer voor de community, focus u daarop. En dat is voor mij een heel grote inspiratie. Dat is ook een nummer dat ik opzet als ik het even niet zie zitten en mijn eigen moet oppompen. En dan, dat is zo mijn Rocky-nummer. Hè. Dan ga ik zo in vechtmodus zo. Malcolm Garvey Huey. Ah, dus, ja.
Malcolm X, daar hebben we over geleerd op school. Maar Marcus Garvey, wat moeten we daarover weten?
Dat is iemand die vooral in de reggae-scene heel bekend is, denk ik. En die had het ook vooral over dat het belangrijk is dat black people of African people een eigen land hadden of een eigen plek hadden om naartoe te gaan. Die had het ook heel hard over dat zwarte mensen in Amerika terug zouden gaan naar Afrika. Maar vooral ook gewoon de belangrijkheid van een eigen plek te hebben waar dat je over je eigen kunt beslissen, want dat is toch op weinig plekken aan zwarte mensen gegund eigenlijk.
Hij was Jamaicaan, hè?
Ja.
Ja. En dan Huey Newton, moeten we ook kennen.
Ja, dat was een Black Power activist die ook is vermoord geweest. En die, ja. Dus de Black Power Movement, die worden vaak afgeschreven als de agressieve versie. En dan Martin Luther was dan de Peace and Love gast. En dat is de man die dat we moeten volgen. Terwijl de Black Power Movement heeft ontzettend veel gedaan. Hè. Die hebben community building gedaan, die hebben dan education gedaan. Die waren ook bezig met sociale zekerheid op te bouwen voor de black community. Die hebben heel veel dingen gedaan dat niet werd gezien, omdat ze compromislozer waren dan Martin Luther gedurende een groot deel van zijn leven of zo. En daardoor wordt het dan problematischer gezien. Dus ik vind dat wel belangrijke namen op dat vlak.
Je bent heel erg bezig met opleidingen. Wat krijg je in de klas? Wat moet je leren? Terwijl je zelf met zoveel moeite je school hebt afgemaakt. Mm-hmm. Je bent nu trouwens opnieuw aan het studeren.
Ja, ik ben dit jaar toegelaten in Toneelacademie Maastricht. En ik studeer daar een part-time opleiding dramadocent / regisseur.
Ja, en waarom wou je opnieuw gaan studeren?
Omdat ik al lang voor en achter het podium werk, maar toch merkte van oké, die jongeren die worden niet meer beter en beter. En als ik relevant wil blijven, ja, dan moet ik mezelf ook gewoon bij blijven scholen. Ik merkte nog dat ik aan bepaalde grenzen van mijn kennis zat, van de kennis die dat ik zomaar kon leren. En ik ben niet altijd even gedisciplineerd als andere vrienden van mij die zowel alle YouTube-video's gaan nakijken van tutorials en zo. Maar ik had wel meer behoefte aan techniek en aan skills en vaardigheden. Ik wil ook echt stukken maken. En ik merkte dat ik op mijn eigen grenzen botste of zo. En dat was echt een manier om onder professionele begeleiding ook een beetje uit mijn scene te komen, uit mijn comfortzone te geraken en dat te kunnen ervaren en te internaliseren, om dan wel terug natuurlijk naar mijn scene te gaan. En daar dat te verdelen of zo. Want heel veel mensen gelijk ik geraken niet zomaar binnen op kunstscholen. of op hogescholen of op conservatoria, maar hebben wel echt zin om met kunst bezig te zijn of met performance
bezig
te zijn.
Zo heb je dat aan den lijve ondervonden, dat het moeilijk was om daar toegelaten te worden?
Ik heb... deze keer was voor mij het eerste keer dat ik zelf auditie heb gedaan, maar ik heb wel heel veel vrienden die dat er niet door geraakten. Of als je nu, ja, ik denk, moest je eender welke school binnenstappen, dat je wel zal zien van, goh, wit, heel weinig kleur hier. Mm. Of zo. Of zelfs, ik denk, als je naar deeltijds kunstonderwijs gaat kijken, dat daar ook nog altijd vrij beperkt is of zo. Terwijl dat er heel veel talent is, ook bij jongeren van andere afkomst.
En hoe ver wil jij dan gaan met die opleiding, als je dat diploma in de handen hebt?
Goh, till whatever, the sky is the limit, zou ik zeggen. Till wherever it can take me. Ik ben een vrij ambitieuze vrouw. In eerste instantie wil ik dat natuurlijk ook gewoon voor de mama's open micers gebruiken. Ik zou graag daar ook extra dramalessen willen geven aan mensen die spoken word doen. Maar die, net zoals ik, eigenlijk heel weinig ervaring hadden in samenspel. Want dat is natuurlijk nog iets anders. Hoe werk je samen met iemand anders? Hoe pak je een tekst aan die niet jouw tekst is?
Wil je een eigen theater?
Absoluut. Ik heb ook een ontwikkelingsbeurs gekregen vorig jaar. En dat was omdat ik een idee heb om volkstheater te creëren. Gebaseerd op de telenovela, dus ook vanuit mijn Zuid-Amerikaanse afkomst. Of eigenlijk ook mijn moeder keek, als Portugese keek ook alleen maar naar telenovelas. Er is heel veel volkstheater, maar ik voel me niet altijd aangesproken om daar naartoe te gaan, omdat ik andere referenties heb. Dus ik zou heel graag een soort non-elitaire theater willen maken voor mensen gelijk ik, om gewoon eens te kunnen gaan lachen en er is nu veel meer kunst van artiesten die anders zijn dan de gemiddelde Vlaming of gemiddelde Belg. Maar dat is vaak zo toch nog in grote theaters of zo. En ik heb heel veel zin om dat op dezelfde manier als Mama's Open Mic te maken. Zo echt democratisch voor iedereen. Iedereen kan daar naartoe, iedereen gaat dat begrijpen. Of toch de stedelijke jongeren of zo, of de stedelijke mensen gelijk ik, zouden dat ook begrijpen.
Maar er zijn natuurlijk al veel theaters,
absoluut, hè,
waar veel volk naartoe gaat.
Absoluut.
Vind je het een goed idee om opnieuw te beginnen? Of is het beter om toch te integreren?
Kijk, we hebben een Mama's Open Mic. We hebben ook een publiek. Ik denk dat er genoeg volk is voor iedereen om dat te doen. Ik weet niet of ik daar per se zelf behoefte heb om te integreren, maar ik heb ook geen uitgesproken behoeften om niet te integreren in andere kunstcentra of zo, maar ik hou er wel van om mijn eigen autonomie te behouden of zo. Dus we hebben nu ook.
Dus als het Antwerp Stadstheater zegt, kom hier maar, ga je daarop in?
Dan zouden we, mits enkele goede afspraken, zou ik dan niet meteen uitsluiten.
Alles kan nog.
Alles kan. Thank you.
Jamaicaanse gitarist Ernest Wranglin met Surfin. Elisabeth Severina Fernandez. Ja, geweldig nummer, hè? We zitten hier allemaal wat mee te shaken.
Ja, absoluut.
Waarom wou je het laten horen?
Ja, dat is gewoon, dat is zo'n klassieke nummer. En ik heb ook zoiets van, als ik ooit zou, ik weet niet, sterven en geïncarneerd kunnen worden, dan zou ik als deze baslijn willen terugkomen. Ik vind dat zo'n fantastisch nummer.
Oké, we noteren dat alvast. De politie meldt een ongeval op de A12 van Brussel naar Antwerpen in Wolvertem. Je kan er maar moeilijk voorbij. Miss Ellie, nog altijd hier in Touché. Jamaicaanse muziek hebben we hier al gehad. Ben je trouwens zelf al ooit in Jamaica geweest?
Nee. Jammer genoeg nog niet. Dat is natuurlijk, staat hoog op de verlanglijst, ja. Maar dat zijn altijd zo genoeg redenen, genoeg andere plannen. Of de keer dat ik naar Zuid-Amerika ben gegaan, ben ik vaak naar Dominicaanse gegaan of naar Mexico, omdat ik niet zo vaak de kans heb gekregen om tussen strictly Spaanstalige mensen te lopen die eruit zien zoals ik. Want ik ga wel vaak naar Spanje, maar dat is daar veel witter of zo. En dat is toch wel een heel speciale ervaring om eens niet op te vallen. Mm. En dat zoek ik soms dan op.
Speel jij muziek trouwens?
Ik heb wel eens gespeeld met een basgitaar, maar dat is jammer genoeg een tijdje geleden. Ik heb die uitgeleend aan iemand die hier werkt. Amra, mijn basgitaar mag je teruggeven op dat moment.
Boeken lezen, dat doe je wel, hè?
Ja.
Heel graag en heel veel. Wat ben je nu aan het lezen?
Ik ben nu een boekje aan het lezen, Islam and Theater, die ik via de bibliotheek van mijn school heb kunnen lenen. En ik ben dat aan het lezen in het kader ook van het Volkstheater, in het kader ook van mensen met wie dat ik heel vaak werk. Gelijk bijvoorbeeld een Samira Salim, mijn partner in Mama's Open Mic. Zij zou heel graag theater willen maken, maar dat is niet zo vanzelfsprekend om een safe space voor haar te vinden. Bijvoorbeeld op mijn school wordt daar heel veel gevraagd om over elkaar te rollen of elkaar aan te raken. Dat gebeurt gewoon in een improvisatie. Dan zitten we allemaal tegen elkaar aan te kruipen. Dat kun je niet zomaar vragen aan eender wie die zoiets heeft van fysieke afstand is wel belangrijk of zo. Dus ik probeer dat nu een beetje mijn eigen in bij te scholen. Van oké, als ik wil graag met mensen zoals Samira theater maken, hoe kan ik dat doen met alle respect voor de geschiedenis en voor hoe dat ze dan gaan overkomen, dat zeker geen problemen zou kunnen creëren of zo. Voor hun persoonlijk, maar ook voor het publiek.
Netflix kijk je ook heel graag, hè?
Ja.
En voornamelijk voor de documentaires?
Ja, ook.
Specifieke onderwerpen?
De documentaires, ja, eerder dan natuur. Ik vind de natuurdocumentaires meestal fascinerend. Ik kijk heel graag naar ook oceaandinges, maar ook heel vaak over kwantumfysica. Die hebben ook heel veel dingen over space. En dat vind ik heel interessant.
Ah ja?
Ja.
Waarom precies?
Ik vind het een fascinerend onderwerp, het ontstaan van alles. Ze leren dat aan ons op school, hè? Ja, de Big Bang. Maar ik heb dan zoiets van, ja oké, maar van waar komt die Big Bang? Wat was daarvoor dan? Surfen, ik doe mij daar ook heel erg aan denken, van ja, we zijn aan het surfen op iets, maar we doen alsof dat de Big Bang het ontstaan is. maar daar moet toch ook iets voor zijn geweest of zo. En daar is de wetenschap nu ook een heel interessante richting op aan het gaan. Dus ik probeer daar iets over bij te leren, maar ik moet wel toegeven dat ik sommige van die documentaires of talks 3, 4, 5 keer moet horen voordat ik het echt denk te begrijpen. En dan nog kan ik het niet navertellen, want dat is wel echt ingewikkelde materie of zo.
Dat ga ik jou niet vragen, maar eentje misschien die we moeten noteren, die we zeker 5 keer moeten bekijken?
Ik zou zeggen de poetry, wacht, hoe noem ik het nu weer? Dat is een talk met onder andere Neil deGrasse Tyson en het begint met The Poetry of the Big Bang of the Poetry of Science, denk ik dat het noemt.
Neil deGrasse Tyson,
ja.
Die moeten we onthouden.
Absoluut.
Ja. Ik heb nog filmmuziek uit Frida, de film over Frida Kahlo. Op deze Internationale Vrouwendag natuurlijk wel ideaal om het daar nog even over te hebben. Een film die jou ook persoonlijk heeft geraakt?
Ja, zeker. Wat een mooie film om daarmee te beginnen. Wat een mooie beelden. De kadrage of zo van die beelden, de kleuren van die beelden. Maar ook het verhaal van die vrouw. Super interessant wat die allemaal heeft meegemaakt. Sommige mensen hebben gewoon zo, zitten zo op de kruispunten van geschiedenis of zo. En zij was er zo eentje. En heel inspirerend ook zo. Ondanks, of juist door alle pijn dat ze heeft gehad, zoveel mooie kunsten creëren eigenlijk.
Je bent in Mexico geweest. Ben je dan ook naar haar huis, naar haar atelier gaan kijken?
Jammer genoeg niet. Ik zat aan de andere... Mexico is een heel groot land en ik zat aan de andere kant van Mexico. Maar dat is zeker nog wel een doel.
Het is ook de film die actrice Salma Hayek zelf heeft gemaakt en waar ze heel hard voor heeft gevochten bij producent Harvey Weinstein. Dat verhaal ken je ondertussen allicht. Ze heeft nog nooit zoveel nee tegen een man gezegd als toen in die draaiperiode. Ook op deze Vrouwendag iets om nog eens in het daglicht te stellen.
Zeker.
De muziek dus. Dat is muziek van Elliot Goldenthal en hij kreeg er ook een Oscar voor. Thank you. Prachtige muziek uit Frida Kahlo, muziek met de componist Elliot Goldenthal. Ook een paar keer gezien, deze film?
Ja, zeker. Michelle. 3-4 keer. En de laatste keer met Samira, zij had ze nog niet gezien. En ik had zoiets van, ja, dat gaat niet. We kunnen niet verder blijven werken als jij die film niet hebt gezien. En dat hebben we dan maar samen gedaan.
Zometeen na het nieuws van 12 uur praat ik hier verder met de moeder van Mama's Open Mic, Miss Ellie.
Leuven Jazz, van 19 tot en met 29 maart, met veel straffe vrouwen. Isolde and Friends, Laura Jert, Anne-Pierre Lee Quartet en Candace Springs. Maar ook met Bram de Loze en Jason Moran. Ontdek meer dan 80 concerten, films en familievoorstellingen op leuvenjazz.be, samen met KNAK.